Welkom, je luistert naar een podcast van Nikki de Trooie. Ik ben ontwikkelingspedagoog, ervaren crisishulpverlener en heb sinds 2017 mijn eigen haptotherapiepraktijk Veerkracht Haptonomie in de Oude Vrouwengevangenis in Breda. Ik werk vanuit mijn gevoel en ben bovendien gek op zelfontwikkeling. Ben jij nou een gevoelsmens en wil je meer ontdekken over hoe gevoelens en emoties je kunnen helpen? Blijf dan zeker luisteren. Nadat ik door Patrick Kikker ben gevraagd voor zijn podcast om met hem te spreken over haptonomie en voelen, draaien we de rollen om. Patrick heeft lange tijd gewerkt als radio-dj, schreef het boek Leven zonder stress over het omgaan met druk en de burn-out die hij kreeg en gaat hij nu in zijn succesvolle podcast op zoek naar zijn leven zonder stress, waarvoor hij mij te gast vroeg. Maar heeft hij dat leven, vraag ik me af. Brengen de gesprekken die hij voert hem dichter bij de rust die hij verlangt? Ik krijg de unieke gelegenheid om met hem te praten over zijn gevoelswereld. Klein inkijkje bij Patrick, zou je kunnen zeggen. Patrick als DJ, als mens, als partner, als vader. Patrick vertelt hoe hij door zijn achtergrond de gevoelspier alert goed heeft getraind. En door die alertheid is hij scherp op de gevoelens van anderen om hem heen. Maar wat nou als de wereld om je heen onveilig is en angstig wordt? Hoe deelt hij dan met de angst van anderen? We praten over zijn behoefte aan veiligheid in het leven en hoe hem dat helpt, maar ook hoe hem dat in de weg zit. En we hebben het over het wachten op een IKEA-bed, het voelen van elkaars voet onder de tafel en elkaars handen boven tafel die ruzie maken. Wat me al opviel tijdens het opnemen van dit gesprek is de verzachting die ik bij hem voel in het contact wat we hebben. En wederom, bij het terugluisteren, ben ik ontroerd. Wanneer ik hem hoor vertellen over zijn wens naar verbinding, maar ook de angst die op de loer ligt, waardoor hij geneigd is om ook uit verbinding te gaan. Ik ben benieuwd, is hij oké met mijn aandacht voor voelen? Mag ik daar met hem zijn? En zou hij na dit gesprek naar een haptotherapeut zijn gegaan? Luister naar dit mooie gesprek tussen twee mensen die hun gevoel laten spreken. We hebben eigenlijk net ons gesprek, jij hebt mij geïnterviewd, hè? En nu mag ik het andersom gaan doen.
Ja.
Wat ik hartstikke leuk vind.
Ik ook.
Mooi. Maar we hebben net al wel een beetje uitgewisseld, maar ik was ook wel benieuwd, wat maakte nou dat je mijn berichtje ging sturen?
Ja, toch de term haptotherapie. Omdat ik ooit eens door een huisarts verwezen ben naar een haptotherapeut, maar op zijn typisch Patrick's had ik me daar zelf al een beeld van gemaakt.
Wat voor beeld?
Ja, wat ik je daar straks ook in het andersom gesprek vertelde, ja. Dat je bij een haptotherapeut moet gaan staan. En dan moet je je laten vallen in het vertrouwen dat de therapeut jou opvalt. Ik denk, nou, die oefening heb ik geen zin in.
Wat pak je daar niet in
ja,
aan?
Dat is nogal wat, zeg. Ik weet niet eens of ik dat wel zou durven met mijn eigen broer. Laat staan bij iemand die ik net heb leren kennen.
Ja.
Dat is iets heel, want jij kan mij gewoon laten vallen, hè? Ik bedoel, dit heeft
zeker.
Wel, vertrouwen is wel een dingetje bij mij. Vertrouw je mensen en durf je ze dichtbij te laten komen en schrik. Want als, ja, ik ben nogal schrikachtig als mensen ineens op me afkomen. En zeker bij zo'n oefening.
Maar ik heb ook gezien hoe je enorm hebt voorbereid in het gesprek met mij. Wat ik echt enorm waardeer.
Nou, dankjewel.
En tegelijkertijd zit ik dan ook te denken, oh, maar het zal niet zo zijn dat jij dan niet verder hebt gezocht naar haptotherapie. Van wat is dat precies? Of hoe zit dat dan? Of is het toch blijven hangen dan op?
Ja, het is toch blijven hangen. Omdat ik wel merk, ik kan natuurlijk, ik heb in mijn leven honderden coaches geïnterviewd. Ik heb een stuk of 4, 5 psychologen versleten. Mm-hmm. Ik heb zelfs bij een artiestencoach gelopen die mij geholpen heeft met dat stukje roemverslaving wat je aan de radio overhoudt en zo. Mm-hmm. Maar het kwestie van voelen, ja, dat is, daar ben ik eigenlijk nog nooit echt mee professioneel aan de slag gegaan. Ja. En ik denk dat daar voor mij nog wel winst te halen valt. Ja.
Wat zou je daar kunnen halen? Wat zou je, als we hebben zo even zo andersom gesproken, wat spreek je aan? Wat zou je daar?
Nou, toch minder stress, minder angst. Omdat ik, simpel voorbeeld, gisteren was hier nog iemand in huis en dan sta ik in de keuken. Mm-hmm. Maar als diegene dan ineens spontaan opstaat om mij te helpen in de keuken of om iets weg te gooien, dan schrik ik daarvan.
Oh ja.
Ik denk, hoe kom jij? Ik zou graag een soort meer de onverwachte zaken wat makkelijker kunnen handelen.
Ja.
Ja.
Heb je je leven dan nu heel voorspelbaar gemaakt?
Ja, ik ben wel een beetje control freak. Ja, ik heb natuurlijk het geluk dat ik een eigen huis heb, waar ik gewoon in ieder geval de illusie heb dat ik de zaak onder controle heb. Want ik kan nog steeds een buurman gaan boren. Of er staat natuurlijk nog en er rennen kinderen door de straat. En Ik merk dat dat het zou fijn zijn, wat jij ook zei, dat je gewoon dat allemaal, dat het je allemaal niks meer doet. Dat je gewoon kan zeggen, nou, ja, nou dan gaat er ineens een deurbel of er gaat ineens een ijskowagen door de straat met een hard muziekje. Mm-hmm. Nou, en?
Ik zou wel schrikken overigens als het me niks meer deed, hè?
Ja?
Ja.
Oké. Okay. Ja. Dan gaat het dus ook niet om.
Nee. Het gaat voor mij meer mee dat... dat gebeurt nou eenmaal, maar de schrik gaat eraf. Ja, dat die alertheid eraf
dat zou
gaat.
Fijn zijn. Ik ben inderdaad heel alert. Ik ben heel alert op de dingen. En dat heeft me veel gebracht. Mm-hmm. Want als ik in een zaal met 5000 man stond te draaien... en mij viel op dat daar rechts iets broeide van een ruzietje... en links pakten mensen hun jas en daar stonden de mensen stil... dan kon ik daar op inspelen door andere muziek te gaan draaien.
Oh ja.
Ja, dus het heeft me ook wel, die alertheid heeft me... en ook in een interview moet je ook... Ik ben ook alert op hoe jij kijkt, hoe jij zit. Het is een kwestie van elkaar aanvoelen. Ik zeg ook wel eens, ik heb bij de radio die spier zo getraind... dat het moeilijk is om hem uit te zetten. Misschien is dat het wel.
De aanvoelspier.
Ja, die. Ja, de met je aandacht altijd maar gericht op wat speelt zich hier af.
En hoe is dat dan als je alleen bent? Want dan hoef je niks aan te voelen.
Dan is het beter.
Ja?
Ja, dan is het ontspannender. Maar dan nog zit ik wel... Dan hebben we deze unit, telefoon.
De telefoon.
Want daar kan je natuurlijk ook de hele tijd notifications op krijgen. Gelukkig heb ik ze van WhatsApp al uitstaan.
Oh ja.
Maar ja, je bent in een soort... jij noemt dat overlevingsmodus, een soort... altijd maar op de hoogte willen zijn ook van wat speelt er.
Mm-hmm.
Ja. Het is ook wel, als ik terugdenk aan mijn radiowerk, werd dat ook van je verwacht. Hè? En als jij de ochtendshow doet, moet jij 's ochtends vroeg op de hoogte zijn van alles wat er speelt.
Ja, dat is veel.
Dat is veel. En vaak na een paar uur is er alweer iets anders.
Je moet ook nog eens filteren wat belangrijk is. Wat doet er toe?
Ja.
Wat gaat er deze dag brengen?
Ja.
Kan ik me zo voorstellen?
Maar misschien verschuil ik me daar wel achter. Want ik was als kind, heb ik dat ook wel geleerd... omdat mijn vader redelijk onvoorspelbaar was... had ik die voelspriet op jonge leeftijd al. Hè? Mm-hmm. Even aftasten. Kan ik mijn vader nu vandaag wel iets vragen? Of moet ik hem met rust laten? Of hoe reageert hij op mij?
En
ik denk dat daar wel zijn oorsprong heeft.
Ja. En hoe is dat, als je daarover vertelt?
Ja... Nou, inmiddels heb ik het wel zo vaak al.
Dat snap ik.
Ja,
maar
ja.
Ik vraag het niet om het verhaal nog een keer zo
te horen. Nee, maar ik bedoel meer om. Ik denk dat de lading er wel vanaf is. Dat wil ik. Dus dat. Er, maar het is natuurlijk als kind. Ja, is het natuurlijk niet leuk als jij aan het avondeten. Kijk, avondeten zou gewoon een ontspannen bezigheid moeten zijn, toch?
Mm-hmm.
Dat je gezegd. En natuurlijk was niet iedere avond dat het spanning was aan tafel, maar wel vaak.
Ja.
Dat mijn vader zit te drinken en dan werd hij, dan hoefde je maar verkeerd naar hem te kijken en dan was hij alweer geïrriteerd. Ja,
en wat gebeurde er als hij geïrriteerd was?
Dan werd het onveilig voor jou als kind, want je kon een klap krijgen of ging op mijn moeder zeggen dat het eten niet smaakte of dat soort. Ja, dat zijn toch voor als jonge jongen leer je dan wel van ik moet alert zijn.
Mm-hmm.
En ik heb dan ook nog eens een moeder die ook altijd alert is. Die is ook, als de telefoon gaat. En die denkt niet het andersom dat je denkt, goh, ik word gebeld, wie zou het kunnen zijn? Dus ja, alertheid is iets wat ik als kind ook wel gewoon om me heen gezien heb. Alerte ouders, zelf alert. En dan nog eens in mijn werk werd van me verwacht dat ik alert zou moeten zijn. Dus alertheid is een soort tweede natuur geworden.
Ja. En heb je het ooit anders ervaren? Dat je merkte, ik heb nou met best wel wat mensen gesproken. Het is wat rustiger geworden van binnen.
Jawel.
Heeft er iets geholpen?
Ja, wat heeft geholpen? Dat is een goede vraag. Non-dualiteit. Dat is toch een beetje mijn filosofie uit India die mijn hart gegrepen heeft.
Ja.
En die verwijst eigenlijk naar hetzelfde wat jij ook zegt. Van nou, je hoeft er niet per se iets mee met wat er in je verschijnt. Nee. Nou, er komt een gevoel op. Er komt een busje langs rijden. Ik ben natuurlijk constant op mezelf aan het betrekken. Hè? Van wat moet ik hiermee?
Ja.
Maar ja.
Maar weet je wat ik nog... want in feite... In feite weet je al wat je ermee moet. Want je lijf maakt onbewust al een beweging. Of er naartoe of er vanaf.
Ja.
Dus het gaat eigenlijk al zo natuurlijk. Dat die gedachten kunnen nog wel komen. Eigenlijk heeft je lijf het al aangegeven. Van moet ik hier van weg of moet ik hier naartoe?
Ja.
Ik vond het heel fijn op een gegeven moment toen dat zo afgepeld werd. Ik kwam bij heel veel verschillende gezinnen thuis. En ik stond een keer bij een man deed open, een grote man, helemaal onder de tatoeages. En mijn hoofd zei, jij vindt alles oké. Maar ik vind natuurlijk niet alles oké.
Nee.
En je hebt zelf ook tatoeages. Dus tatoeages zijn oké. Okay. Deze man is oké.
Okay. Ja, ja, ja.
Maar de deur ging open en mijn hele lijf deed een stap achteruit.
Ja, ja.
Dus ergens voelde ik toch, wacht eventjes, dit is niet helemaal in de haken. Blijf maar eventjes.
Ja? En dat bleek ook te kloppen? Viel het mee?
Dat kan ik me niet eens meer zo herinneren. Maar het gaat mij gewoon meer om... Ja, ik vertrouw daar dan dus ook blind op. Als ik die beweging meer kan voelen van... en eigenlijk gaat het dan overal op. Hè? Als je in het café staat en je voelt... Oh, die vind ik aantrekkelijk en die niet.
Ja.
Speelt het ook al mee. Of met die heb ik een klikker, met die niet.
Ja.
Of in de supermarkt of zo.
Ja. Ja, ik heb natuurlijk ook heel veel boeken over hooggevoeligheid gelezen. Dat zul je ook kennen, die term, HSP. En soms denk ik dan, dat denk ik ook nog steeds van mijn vader. Mijn vader blijft zo lang weg van zijn gevoel, omdat hij gewoon zo gevoelig is of zo.
Ja.
Geloof jij daarin dat gevoeligheid ook, ja, zo leg ik het dan voor mezelf maar uit. Ik voel zoveel dat ik er van weg ga of zo.
Ja. Ja, ik denk dat ik ook heel veel voel.
Maar je gaat er niet van weg.
Nee, ik vind het zelfs een beetje eng als ik het niet, als ik wat minder voel. Want voor mij is dat voelen ook, geeft me ook informatie en geeft me ook die veiligheid die jij ook wel zegt. En het geeft, ik kan het dan labelen van binnen. Maar hoe is dat bij jou?
Ja, hoe is dat bij mij? Ja, ik denk dat ik wel nog veel voel. Want als ik een documentaire zie en nu ook die documentaire van André Hazes.
Yeah.
En dat verdriet wat die man toch allemaal maar de hele dag weg zat te lachen. Ja, dan voel ik dat wel in mijn buik ergens of zo. Maar ja, het is wel lekker veilig, want Hazes leeft niet meer. Het is op de tv. Ik kan het uitzetten als het me te veel wordt. Wat als Hazes hier nou in huis woonde? Ja, dat was een hele andere rolverdeling geweest.
Maar ik ben wel bij jou hier in huis.
Ja, dat klopt.
Hoe voel ik?
Ja, jij voelt heel licht en transparant. En jij brengt geen zwaarte mee of zo.
Mm.
En ook niet te veel dominantie. Nee, geen dominantie.
Wat doe ik met jou?
Oh ja, dat is een goede vraag. Wat doe jij met mij? Ja, zou bijna wel zeggen, want dat klinkt misschien denigrerend, een goede aanvulling of zo. Of het als twee puzzelstukjes die wel klikken, snap je?
Mm-hmm.
Dus die niet afketsen op elkaar.
Mm-hmm.
Ja, dat voelt automatisch veilig. Maar ik heb dat met vrouwen eerder dan met mannen. Omdat ik natuurlijk vroeger... Mijn moeder was mijn veilige haven en mijn vader. Ja, dat was bij tijd en wijle de boeman. Dus ik vind het ook makkelijker om een vrouw... in huis over de vloer te hebben dan een man.
En doe ik een beroep op je kracht? Doe ik een beroep op je een beetje verdriet? Doe ik een beroep op je plezier, blijheid?
Mm-hmm.
Waar doe ik een beroep op?
Oh ja. Nou ja, op een soort gedeelde interesse... mezelf proberen te begrijpen door de ander heen. Hè?
Mm,
Dat is natuurlijk een hele mooie. En ook je eigen gevoel proberen te... Want ik kan wel zeggen van mezelf dat ik niet veel voel. Maar dat weet ik eigenlijk. Dat is volgens mij helemaal niet zo. Maar soms krijg je wel eens dat verwijt. Dat je soort... Ik schrijf ook columns over de radio. En dan zeggen mensen, wat ben je toch een botte boer? Denk, ben ik dan werkelijk zo'n botte boer?
Ja, ik las het dat je daarop...
Ja, daar word ik wel eens op afgerekend. Maar voor mij is het wel een heel groot verschil... of je nu toch over mij een echt mens van vlees en bloed zit...
Mm-hmm.
Of ik zou over jou als... Voor mij is dat heel abstract, een naam. Dan zit ik over een naam te schrijven. Maar dan vergeet ik aan de achtergrond... achter die naam kleeft ook nog een heel mens.
Yeah.
En die mens zou dat wel eens een keer heel... Ja, die zou dat wel eens heel pijnlijk kunnen vinden... wat je opschrijft of zo. Dus...
Ja.
Ik vind dit intermenselijk contact dan nog altijd wel de... En dat zeggen mensen ook als ze me voor een interview komen... zeggen ze, nou, ik had een totaal ander iemand verwacht. Dan als ik je column lees, dan heb ik zo'n denk... die is zo hard. Je bent helemaal niet hard.
Nee.
Ja, wat dan nou? Ja, dat is misschien toch ook een soort scherm wat ik optrek bij zo'n column. En het is ook een vorm waar je voor kiest.
Je voelt voor mij heel zacht eigenlijk.
Ja, nee, maar dat ben ik van nature ook wel.
Ja.
Maar ja... Dan vertaal dat eens naar het Hilversumse mediawereldje... waar natuurlijk de zachte eieren, zachtgekookte eitjes, zullen we maar zeggen... die worden bij minst of geringste plat gereden.
Ja, was dat zo?
Ja, nee, dat is wel zo. Want het is gewoon een harde wereld. Daar kunnen we eerlijk over zijn. Er zijn natuurlijk maar 6 plekjes te verdelen op een dag, ik noem maar wat.
Mm-hmm.
Ja, als jij een van die 6 plekjes hebt... zijn er natuurlijk 10 mensen die graag dat plekje van jou af willen pakken.
Ja.
Dus ook als je... Ik nam iedereen ook altijd in vertrouwen... Ja, dat heeft me in het verleden ook wel dingen. Dan zei ik gewoon van, nou, ik vind toch eigenlijk die en die dat en dat. Of ik vind die baas eigenlijk, ja, voor dit wist lag het bij diegene.
Oh joh, ja.
Want ze dachten, nou, daar kan ik Patrick mooi een loer mee draaien.
Oh joh.
Ja.
Jeetje.
Maar ja.
Hé, hey, ik ben zo benieuwd. Want je hebt hier best wel veel mensen al gehad, hè?
Ja, honderden. Nou, wel in, over 10 jaar tijd. Ik doe dit best al lang.
Klopt het dat een beetje ook, ja, denk wel, hè, als het zo, we zijn al eventjes op weg met elkaar praten, dat het ook veel zelfonderzoek is, dat het jou ook opbrengt.
Ja.
Wanneer ben je daar klaar?
Uitgezocht.
Ja.
Ja, ik denk dat nooit stopt. Ik bedoel, er wordt wel eens gezegd, zelfrealisatie in spirituele kringen. Hè, zelfrealisatie is een startpunt. Op een gegeven moment klap je een soort van open. Je durft uit je harnas te stappen of zo, uit je ego. En dan blijkt er een wereld open te gaan. Nou, jongen. Mm-hmm. Want eerst focus je alleen maar op dat hele idee van ik ben Patrick, de bekende dishhockey. Mm-hmm. Maar daar zat natuurlijk nog veel meer achter. En een hele beleving, geuren en kleuren. Nou, je weet als geen ander hoe complex een mens, maar ook hoe rijk een mens kan zijn aan facetten die je nog niet van jezelf ontdekt hebt. Dus ja, dat eigenlijk moet je ervoor opletten dat je daar niet. Je moet natuurlijk ook gewoon met leven bezig zijn. Je kan jezelf natuurlijk proberen te analyseren tot in den treuren.
Nou, inderdaad. Wanneer ga je...
Weer eens leven.
Ja, dat klinkt een beetje gek. Zo, waar kom niet zo zwaar, waar kom niet stil eigenlijk?
Nee, ik ben het wel met je eens. Mijn vriendin zegt dat ook wel eens. Zegt ze, ja, maar je zit dit soort gesprekken te voeren. Mm-hmm. Daarna zie ik je weer een documentaire kijken over de oorlog in Srebrenica. Dan zit je weer naar de ellende van Tite kijken. Dan ben je weer André Hazes aan het ontleden. Weet je wel, het kan natuurlijk ook een vlucht worden. Uiteindelijk is het leven, wat jij zegt, met je kindje door het park lopen en de wereld ontdekken. Ja. Of
graafmachines kijken.
Ja, ik zal er even in beeld houden. Dit is mijn dochter van 12.
Ja, ik vermoedde het al.
Leuke foto, hè?
Ja.
We zijn de laatste keer gewoon een stuk gaan wandelen in het dorp waar mijn ouders wonen. En toen zijn we voor de grap eens een keer een oud industrieterrein opgelopen waar een soort vervallen fabriek was. En ja, zij vond dat reuze spannend. En ik genoot daar ook van mee, hè?
Mm-hmm.
En toen dacht ik inderdaad, ja, dit is wel. Je kan natuurlijk, ik zou dit nu kunnen met jou bespreken, maar het feitelijk meemaken van dit is natuurlijk veel leuker. Want je ziet daar en je denkt, oh, daar heeft iemand geslapen. Nee, heb je dat ook gezien? Zo liepen we helemaal zo onderzoekend.
Yeah.
Ja, en dat was superleuk. En dat was een mooie herinnering. En inderdaad, ik moet opletten dat ik niet. Alleen maar het leven, want dat is toch een beetje wat we nu doen. Lekker veilig. We zijn het leven aan het ondertitelen, aan het bespreken.
Ja. Ja.
Maar het leven beleven.
Uh-huh.
Hè?
Uh-huh.
Ja, dat is natuurlijk een andere koek.
Ja.
Wij met z'n tweeën met een rugzak. Stel, we zijn een relatie hebben. We doen de rugzak om en we pakken de trein naar Vietnam. Weet ik veel. Of je daar met de trein kan komen. Maar dan, ja. Uh-huh. That's the real deal, hè?
Ja.
Ja.
En dan?
Ja, en dan word je dus. Kijk, dat heeft ook met comfort te maken. Dat zegt mijn vriendin ook wel eens. Zegt ze, Mr. Comfort ben jij. Weet je wel, jij wil wel naar Vietnam. Maar jij wil niet geprikt worden door een mug. Je wil niet die stinkende straten ruiken. Jij wil niet gevaar meemaken. Dat je denkt, is dit wel een buurtje waar we in zouden moeten? Weet je wel?
Mm-hmm.
Nee, dan zet maar een documentaire op over iemand die ooit naar Vietnam is geweest. Of nodig maar iemand uit in je podcast die naar Vietnam is geweest. Dan geniet ik er toch nog op een afstandje van mee, maar lekker veilig.
Ja, ja, ja.
Dus ja, nu kan ik me weer achter de smoes verschuilen dat we toch niet kunnen reizen nu. Ja, maar als het daar weer mag. Dat zou wel goed. Kijk, het leven is natuurlijk de beste therapeut. Laten we eerlijk zijn. Dat snap ik zelf ook wel. Maar ja, het is ook. Ik ben natuurlijk ook wat dat betreft gewoon een soort van verwend. Zijn we dat misschien niet allemaal? Vroeger moest je het leven in alle rauwheid en puurheid tot je nemen, toch?
Ja.
Je kon niet. Je moest wel.
Uh-huh.
En nu, ja, ik heb mijn huisje. Dat heb ik dan van spaargeld kunnen kopen. Nou, heerlijk. Geen hypotheek meer. Ik heb voor de rest niet zoveel te doen. Te doen in de zin van dat ik allemaal problemen moet oplossen. Mijn auto rijdt gewoon prima. Maar ik merk wel daardoor, als je dus niet meer echt problemen hebt in je leven, kan het zelfs een probleem worden dat je denkt van, oh, de airco doet het niet meer in mijn auto.
Mm-hmm.
Weet je, dan kan ik ook echt denken, oh, dan moet ik weer naar die man toe. Is dat wat ik bedoel?
Mm-hmm. Ja.
Hoe heel blasé of zo word je daarvan. Dus ja, ik herken dat wel. Ik denk soms wel eens van, brak er maar eens een derde wereldoorlog uit. Ik hoop het niet, maar...
Maar in feite zitten we daar wel een beetje...
Ja, ja, klopt.
Als in corona.
Het is crisis.
Echt wel wat.
Ja.
Met de ontwikkeling van zeker jongeren.
Ja. Mijn dochter.
Ja, in hoe het nu gaat en hoe we... als je kijkt naar... het kan heel veilig zijn, die kleine wereld op het moment, maar... tegelijkertijd loop je ook tegen de randzaken daarvan aan.
Ja.
En tegen de druk die het kan geven.
Ja.
Heb jij daar last van?
Bepaalde manieren wel. Want ik, een van de dingen waar ik van ontspande was toch sauna. Nou, dat kan nu niet.
Ja.
Ja, het is een luxe probleem natuurlijk. Ik heb het geluk dat ik gewoon dat podcast, ja, dat kan je gewoon toch doen.
Ja.
Daar heb ik er last van. Nou, ik hoop, daar ben ik eens benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Ik zeg wel steeds, de reden dat ik het afgelopen jaar wel wat angstiger ben geworden, is toch ook omdat de angst een beetje gewoon, ja, die wordt ons aangepraat in die persconferenties.
Kijk je het?
Ja. Mm-hmm. Ja, omdat ik het ook wel, ja, ik vind dan interessant wat die journalisten voor vragen stellen en zo. Die halen soms wel leuke dingen omhoog. Maar dan, ja, ik weet niet of het de smoes is, maar de wereld maakt me op dit moment, ik vind niet dat we heel relaxed met elkaar omgaan. Want dat merk ik al bij de supermarkt. Dat je allemaal... Wat je ook zei, afstand houden. En ja, jij vindt dat prettig, maar ik denk alleen maar... En die wil het karretje weer en die kijk je weer naar aan... Omdat je net te laat je mondkapje opdoet. En ik denk, wat angst.
Ja, dus dan heb je angst van de angst van anderen.
Ja, dat is het.
Maar dan komen we eigenlijk weer rond bij hetgeen waar je ook heel...
Die gevoeligheid.
Kracht in zit, ja? En dat aanvoelen van anderen.
Maar het is niet altijd even prettig.
Nee, zeker niet als de wereld om je heen angstiger wordt.
Juist. En daarom merk ik dat ik wel echt toe ben aan... Ja, dat klinkt misschien wel raar, maar echt toe ben aan vakantie, aan ontspanning, ontangsten.
Ja.
Want ja, ik kan dat maar moeilijk vinden nu in Nederland. Maar ja, het zal in andere landen niet anders zijn, denk ik.
Ja. Ja.
Maar ja, dan zeggen ook weer al die spirituele figuren die ik gesproken heb. Nee, de wereld is een reflectie van jou. Mm-hmm. Die angst zit in jou. Mm-hmm. De wereld roept alleen maar nu op de angst die jij toch al in je had. Ja, valt ook wel weer wat voor te zeggen. Misschien ben ik nog steeds dat bange jongetje wat altijd aan de rok van zijn moeder hing.
Maar hoe voelt het voor jou?
Hoe voelt wat?
De angst van anderen, daar gaat het toch eigenlijk om.
Ja, de angst van, hoe voelt de angst van anderen voor mij? Nou, herkenbaar.
Zeker als je dus veel op anderen vaart en daar je enorme kracht zit en je timing.
Nou ja, het maakt mij ook een beetje uit balans. Ik weet niet of je dat kent. Als jij toch lang in de buurt bent van iemand die veel stress heeft, dan word je, tenminste, ik word dan ook gestrest.
Ja.
Ik word ook bang. Ja, ik vind het moeilijk om dan die rots in de branding te zijn, waar ik toch van weet dat allerlei, met name je vrouw, je vriendin, houdt toch van een man die gewoon de rots in de branding is.
Mm-hmm.
Maar als de rots in de branding ook begint te wiebelen, ja, dan merk je dat je relatie bijvoorbeeld ook geen goed doet. Want dan zit je met z'n tweeën maar een beetje om elkaar heen te wiebelen. Dus het voelt bij tijd en wijle voelt het wel onzeker. Het zijn toch onzekere tijden, het maakt mij ook wel onzeker. En dan bereid ik zo'n interview met jou heel erg goed voor. Dat is mijn manier ook van een beetje onzekerheid wegpoetsen. Maar ik moet je zeggen dat ik dit gesprek toch alweer organischer voel. Zijn. Dan het gesprek wat we net andersom hadden. Waar ik toch steeds zeg maar af zat te streppen. Oké, ik heb je naar dat gevraagd. Dus daarom zou het voor mij ook goed zijn om een beetje die podcast eens even op een pauzetje te zetten. Want... ik was vroeger ook veel meer zo'n intuïtieve interviewer als jij. Ik bereidde wel een paar steekwoorden voor. Maar ik merk ook dat ik het laatste jaar inderdaad door die angst ook wat meer op safe ga spelen.
Ja. Grappig. Ik was nog even blijven hangen met intuïtieve interviewer als jij.
Ja?
Want ik zit dus te denken. Ik denk, want in onze andere gesprekken vertelde ik natuurlijk ook dat ik vrij... doelgericht en dat ik eerst Evi hardlopen door de Belgische dame in mijn tante tot in mijn oor tot 5 kilometer wilde komen. Maar zou ik dit vroeger hebben voorbereid, dan had ik het bijna uitgeschreven letterlijk.
Nee, nu doe je dat heel organisch, dus hoef je echt niet. Ik leer daar ook weer van. Ik denk, zo was ik vroeger ook. Maar ja, als angst regeert...
Maar dat ben je nog steeds.
Ja, dat ben ik ook nog steeds, natuurlijk. Het zijpelt er ook wel doorheen, maar ik merk dat ik... Die controledwang, dat zit er bij mij wel in. Hè.
Oh.
Ik kan er ook niet tegen als ik DHL komt morgen tussen 8 en 5 uur.
Oh.
Je krijgt me niet...
Hou op met me.
Zeg gewoon hoe laat je bent. Of een uurtijdvak, maar toch niet tussen 8 en 5.
Oh, Ik heb een keer van 7 tot 12 in de nacht gewacht op een IKEA-bed.
Ja, en toen?
En een koelkast en een wasmachine. Oh. En de koelkast en de wasmachine gingen de trap op naar mijn huis en de trap af van mijn huis. Want die konden niet geplaatst worden. Oh. En het IKEA-bed kwam nooit.
Oh, ja.
Nou, en toen had ik de meest stressvolle dag. Hoezo dan? Je had toch niks gedaan? Ja, ik heb gewacht.
Ja, nee, dat is, oh, dat is, oh, dat wil niemand.
Nee. Nee.
Ik had dat met jou ook een beetje, want we hadden eerst om 2 uur afgesproken. Toen werd het 1:30 en blijkbaar deed de deurbel het niet. Dus ik zat al vanaf 1:30 natuurlijk. Fuck, zou ze nou gedacht hebben dat het toch om 2 uur was? En
ja, nee.
Ja, nou ja. Op zich moet dat. Ik zou dat als er één. Als je nou zou vragen, wat zou je nou willen, wat meer willen zijn? Nou, zo spontaan zoals je als kind was. Weet je, het maakte ook allemaal niet uit. Dan zag je je vrienden op straat. En dan ineens had je weer zin om te computeren. En dan had je weer zin om met de Lego te spelen. En dan had je weer zin om tekenfilms te kijken. Weet je, dat die structuur die ik ook in mijn leven heb aangebracht.
Ja. Maar wat als je het laat vallen? Wat dan?
Als ik die structuur laat vallen. Ja, dan weet je niet goed waar je aan toe bent. En dan komt dus weer het risico op dat de dag inderdaad heel stressvol gaat worden. Ja, maar of saai, kan ook.
Ja, maar die doe je even te snel, denk ik.
Ja?
Ja. Komt dan gelijk als een volgende zin. Terwijl ik denk, ja, maar dan ga je het dus voelen.
Ja, ja.
En daar moet je op gaan vertrouwen dat je dat prima kan.
Ik kan dat ook wel, maar het lijkt wel alsof ik er niet altijd zin in heb.
Dat geloof ik niet.
Nee?
Nee.
Nou, ken je dat niet? Dat je dus bijvoorbeeld, stel nou, er huist iets in jou. Ik noem maar wat. Stel je weet, nou, wat zou er nu in mij kunnen huizen? Nou, mijn vader is een tijdje heel erg ziek geweest. Nu gaat het iets beter, maar dat is heel triest. Dat je weet dat je vader alleen nog maar bed ligt, psychoses heeft, allerlei. Echt gewoon heftig.
Ja.
Nou, dan wil ik dat dus. Dan heb ik diverse manieren verzonnen om dat niet te hoeven voelen. Ik schiet in de hulpverlenersrol. Ja. Ik fix dit wel even. Ik ga met allemaal mensen praten die ook ervaring hebben met psychoses. En ik ga boeken bestellen voor mijn moeder. En weet je, ik fix dit wel even. Nou, op een gegeven moment kom je erachter dat dat ook niet werkt.
Nee.
Dan ga je maar naar Limburg toe. Twee keer in de maand. Om daar de boel als een soort jong leerder weer te activeren. Hè? Weer te zorgen dat de sfeer goed wordt. Nou, dat lukt dan ook niet. Zo, en dan zit je hier en dan zou je wel als je de hele dag niks te doen hebt, dan komt dat gevoel natuurlijk omhoog. Van wat kloten dat mijn vader zo ziek is.
En dan?
Ja, nee, weet ik. Maar wat doe ik dan? Dan denk ik, weet je wat, ik plan mijn hele dag wel vol met afspraken.
Oh ja.
Dan schiet ik ook niet in dat gevoel.
Ja.
Dus ik weet wel dat heel veel stress bij mij afkomstig is van het niet willen voelen van nare dingen. Mm-hmm. Ja, dat is, maar ja. Dat het weten is nog niet hetzelfde als dan zeggen, nou, dan ga nu maar op de bank zitten voelen.
Nee, maar gebeurt het wel eens dat je het gaat zitten voelen? Is het gaan voelen echt zo verschrikkelijk?
Nee, het is inderdaad de angst voor het voelen geworden. Het is een soort, ook iets wat je jezelf hebt aangeleerd, hè? Afleiding. Het is als kind nog, hè? Niet huilen. Kom, krijg een snoepje en zetten we een tekenfilm aan.
Mm-hmm.
Ik denk ook dat het voelt als iets heel vertrouwds. Van echte mannen huilen niet. Ik noem maar wat geks.
Ja. Ik vind het prima hoor.
Ja?
Je voet te voelen.
Oh, ja, we zitten bijna met een voetje vrij. Nee, dat is niet zo. Nee, maar dat is het wel. Ik heb dat ook. Mijn moeder zei altijd tegen me van, joh, maak een vuist in je tas. Weet je, of in je zak. In je jaszak. Nou, dat je dus niet het moet uiten of wat dan ook.
Oh, ja.
Hou je sterk. Hou je, stay strong. Ja, dat heb ik tot een soort kunst verheven. Niet alleen ik, mijn moeder, mijn vader, mijn broer. Ik ken in mijn familie ook niemand die gewoon eens een keer in het openbaar gewoon echt zou laten zien van, nou, ik ben verdrietig.
Ja.
Ik ken ze niet. Mijn vriendin idem. Mijn vriendin trekt. Het is ook koningin in de pokerface opzetten. En nee hoor, met mij is niks. Het is ook nog een beetje soort zoek soort.
Ja. Ja, maar het zit er wel toch?
Ja, nee, tuurlijk.
Ja.
Maar ik hou het er toch niet buiten de deur.
Nee.
Want op een gegeven moment hoeft iemand nog maar het woord vader te laten vallen. En je zit al bij dat gevoel. Je krijgt het toch niet. Ik krijg het toch. Ik ben toch niet sterker dan het bestaan.
Nee.
Nee.
Nee, dat is ook zo. Ja. Hoe voel je nu? Hoe gaat het met je?
Goeie vraag. Nou, nu wel goed. Ik heb goed geslapen afgelopen nacht. Dat was de nacht daarvoor nog wel anders. Nee, maar dat is precies de reden waarom ik dus nu met jou wilde praten. Om eens te kijken of haptotherapie niet iets voor mij is. Omdat ik heb. Kijk, Psychologen, die lul je ook zo om de tuin. Want dan stelt iemand een vraag die, ik noem maar wat, echt bij dat gevoel komt. En dan kom ik, dat zul je nu in het interview ook merken. En dan kom ik wel weer met een rationele verklaring waarom het zo is. En wat ik allemaal doe om het niet te hoeven voelen. Het is natuurlijk handig. Als
het leuke is, je zit natuurlijk niet bij mij in therapie. Dus ik laat je er gewoon lekker zo.
Nee, doe maar. Ja. Maar een knappe kop die mij wel bij mijn gevoel weet te houden, denk ik. Maar dat daarom, als je niet
kan... Maar ik ben ook een beetje bang, als ik het doe...
Ja?
Dan vraag ik me af, is het oké? Okay? Ben je dan nog oké met me?
Ja, met jou, dat je niet de deur uitzet. Dat kan natuurlijk ook nog. Of bedoel je dat niet?
Nee, bedoel je dan? Is ons lijntje dan nog oké?
Okay? Oh zo, ja. Het kan zijn dat ik het dan uit verbinding ga of zo.
Ja.
En ik heb het voor mezelf ook uitgelegd, als ik dat nog mocht vertellen. Bij mij is het ook een soort angst voor depressie. Kijk, als jij een vader hebt die al zijn hele leven een soort chronisch depressief is. Mm-hmm. Die veel dronk om dat niet te hoeven voelen. En die de drank vervangen heeft door oxazepam, temazepam. Oh, je kent ze allemaal wel, hè?
Ja.
Wat zijn het?
Downers willen zeggen. Ja, onderdrukkers. Onderdrukt het gevoel.
Dus die is ook gewoon het hele leven al zo'n gevoel aan het... Ik eet mijn gevoel ook weg. Als ik even een nare voeltje, dan hup, naar de koelkast. Noem maar wat. Maar dat komt omdat er gewoon grote angst is om te denken... als ik ga voelen, schiet ik in een depressie. Ik weet niet of je dat ook wel eens in je praktijk hoort. Dat je,
ja, zeker.
Ja, dat je weet dat je gewoon aan een gezin komt waar depressie voorkomt.
Ja.
En dat ik ook weet dat ik capaciteit heb om mezelf helemaal down te kunnen voelen. Dat je iets in jou zegt van nou, ga die kant maar niet op, want dat loopt niet goed af.
Ja. Ja. Dus dan maar geen verdriet.
Dan maar alles weglachen. Clown huilt van binnen.
Ja.
Altijd maar met grappige plaatjes bezig zijn. Maar iets in mij zoekt wel het verdriet op. Maar dan inderdaad door die documentaires te kijken over best wel pittige zaken.
Ja.
En als ik een nummer hoor van André Hazes, Kleine Jongen, dan brengt me dat ook. Kijk, muziek is wel een van de weinige dingen die mij echt nog bij mijn gevoel kan brengen. Dat is nog een geluk, vind ik. Want als dat je al niet meer zou weten te raken, ja, wat raakt
je nu voor muziek?
Ja, vooral dat.
Vind jij mooi?
Ik hou van oude hiphop, maar eigenlijk om bij mijn gevoel te komen, hou ik wel van die... Van die toch, ja. Weet je wel, Mad World. Ik weet niet of je dat nummer kent.
Ja.
En ik heb zo'n clipzender aanstaan met de hele dag. Ik hou vooral van de melancholische muziek, hou ik. Hè? Van Dust in the Wind. Ja, want dat valt niet meer te ontkennen. Dat raakt je meteen hier. Hè?
Ja.
Dus dat raakt me nog wel. En dus die documentaires.
En ik zit te denken, zou het ook niet helpen om te kunnen voelen dat... verdriet heel verbindend is. Dat je dan niet in je eentje bent.
Ja, precies. Dat het niet eenzaam is of zo.
Ja, maar dat weet ik niet. Dat is zo'n gedachte die zo bij me opkomt.
Ik heb laatst nog met mijn vriendin samengehuild om iets. Ik weet niet meer wat dat was. Dat voelde inderdaad heel verbindend. Het voelt ook heel verbindend.
Ja.
Dat is dat. Maar ik moet bijvoorbeeld nu weer denken aan de crematie van mijn oma. Ja, dan zit daar iedereen zich te verbuiten. Mijn broer begint te huilen. Mijn moeder begint ook te huilen. Maar het eerste wat ze tegen mijn broer zegt is... stop nou, dan moet ik ook. Weet je wel?
Oh, ja.
Ik denk zelfs op een begrafenis, op een crematie... mag er niet gehuild worden. Ja, dat is toch...
Ja.
En dat is misschien ook iets typisch Limburgs... waar ik vandaan kom of zo. Dat je, ik bedoel, dan wordt het echt met zwakte. Emoties tonen is zwakte. Dus er moet gewoon één versie van jou zijn die ze gewoon in weten houden. Hoe vaak ik in mijn leven ook niet gehoord heb, vooral in mijn jeugd, hou je toch eens in. Patrick was weer degene die... Ik kon echt wel ontploffen qua boosheid. Wat misschien ook wel verdriet onder zat of zo. Ja. Maar ja, ik zeg nu nog wel eens, ik hoop niet dat je ervan schrikt. Ik heb geen kort lontje, ik heb helemaal geen lontje meer. Ik kan inderdaad heel erg van... Noemde jij dan? Nee, dat zat in die documentaire net over André Hazes. Er werd gezegd, André Hazes kon van het een op het andere moment... als ergens een auto fout geparkeerd stond... kon hij helemaal... waar is die vent? Terwijl hem niet... Hij wilde meteen kwam de boosheid omhoog.
Ja, ja, ja.
En dat herken ik wel. Ik kan ook, als ik op de snelweg rijd... en iemand duwt hem zich nog net ervoor... Ja, dan moet ik wel opletten dat ik niet in een soort van boosheid schiet. Dat ik denk, nou, ik zal jou eens even een poepie laten ruiken. Nu haal ik jou ook rechts in of zo, weet je wel. Ik weet, misschien is het dan nog wel, omdat ik een beetje bang ben om te voelen, maar ik weet hoe explosief ik kan zijn ook.
Ik denk met name dat je bang bent voor de angst.
Ja?
Ja, ik denk dat het niet zozeer is dat je bang bent.
Voor woede.
Ja, want in woede zit gewoon heel veel kracht en power.
Mm.
En als je die gaat doen, dan kunnen mensen ook niet om je heen. Maar die is ook heel verbindend. Dus als jij een beetje jouw power laat voelen aan mij. En laat voelen wat je in huis hebt. Dat is echt anders dan tegen mij boos worden omdat ik iets misdoe.
Oh ja. Ja, dat geloof ik
wel. Dus als je hem in verbinding blijft doen en dat lijntje laat lopen van je bent oké. Ja, dan is boosheid brengt je juist wat. Brengt juist weer verdieping in de relatie.
Nou, dat is ook voor het eerst dat ik dat hoor. Boosheid is ook zo'n emotie die eigenlijk op de stapel ligt van mag niet en slecht.
Ja,
en...
Maar welke komt er dan doorheen? Dat is alleen blij, toch? Bijna.
Zo'n beetje de enige die dan geaccepteerd wordt, ja.
Maar hoe blij kun je zijn als de rest van de emoties er niet mogen zijn?
Nee, ik weet het. Maar het is zelfs nu in mijn relatie loop ik me ook een beetje in te houden. Want de laatste keer dat ik echt boos werd, was het alweer bijna uit. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Omdat dat het bij haar enorme onveiligheid triggert. Dus zo loop je maar de hele dag op je tenen te dansen als je in interactie bent met mensen. Omdat je ook... Dat is het gek als je zo gevoelig bent. Jij als therapeut zal dat... Jij kan dat niet, want jij moet bij de kern komen. Maar ik denk dan soms, om jou in bescherming te nemen, word ik dan maar niet boos? Of...
Mag ik jouw handen
eens? Ja, tuurlijk.
Doen we straks onze handen wassen.
Oké, okay, is goed. Moet je vastpakken? Okay. Ja?
Ja, ja, ja. Dat is een beetje gek misschien.
Ja?
Zou jij eens jezelf aan mij kunnen laten voelen en mijn handen voelen?
Jeetje, hoe doe ik dat precies?
Nou, wat voor handen heb ik? Heb ik koude handen? Heb ik warme handen?
Dunne.
Dunne?
Ja.
Wat voel je nog meer van mijn handen?
Even kijken, wat voel ik nog meer?
Voelen, niet kijken.
Oh, ik mag niet kijken, voelen.
Maar...
Best wel krachtig. Hè? Ik voel een soort knijpje. Wat voel ik nog meer? Ook een soort zachtheid.
Kun jij jezelf ook laten voelen aan mij?
Goh, ja. Ik voel nu een soort trilling links.
Ja, doe maar trillen.
Mijn linkerduim die begint een beetje ongemakkelijk te worden.
Deze?
Ja, die.
Moet je jezelf wat makkelijker maken? Want misschien zit je niet helemaal lekker.
Ik zit inderdaad met mijn wacht. Dan moeten we die even weg. Ja, we leggen ze plat.
Kijk, dus dat nu... kan je al doen. Jezelf makkelijk maken.
Ja, dat is al één. Oké. Okay. Ja, wat voel ik voor de rest toch? Ja, ik voel wel verbinding. Ik voel een soort hartslag die er doorheen gaat.
Ja. En nou kun je wat meer gevoel voor me hebben door wat verder te voelen dan mijn handen. Er zit een mens aan vast.
Mm-hmm.
Ja, dit is wat je doet. Het kan naar mijn pols, naar mijn onderarmen zitten daaraan vast. Doe maar gewoon.
Ja.
Ja. En je blijft jezelf voelen. Je billen op de stoel.
Mm-hmm.
Dit, ja.
Ogen dicht?
Nee hoor.
Oké. Okay.
Dan zou je alleen met ogen dicht kunnen voelen. Dat is een beetje...
Nee, dat werkt ook niet, hè?
Nee. Nee. Blijf maar voelen.
Ja, ging ik uit verbinding?
Ja.
Jij voelt het wel goed, hè?
Ja. Blijf maar voelen. Ja. En dan zit er ook mijn bovenarm aan vast. Je kunt het helemaal bedenken, je kunt het ook gewoon voelen. Ja, dit. En ik zit daaraan vast. Blijf je eigen lijf ook voelen. Zo, ja. Weet je stuitje ook.
Hm.
Nou, en nou kun je een beetje, nou kunnen we doen van, met één hand gaan we een beetje ruzie maken. Kunnen we dat doen?
Hoe werkt dat?
Deze blijft verbonden.
Oké, okay, ja.
Onze, mijn rechterhand, ik weet niet, is dat bij jou ook? Ik heb dyscalculie, ik weet
jij hebt rechts, ja, we hebben elkaar nu rechts vast, ik links met jou rechts, ja.
Oké, okay. Dan gaan we met die linkerhand, gaan we een beetje ruzie maken. Maar deze laten we verbonden.
Oh ja. En wat is ruzie maken? Boksen.
Ja. Ik wil wel jou voelen, hè? Jouw power.
Oké, ja. Ik moet duwen.
Kan, wat jij wil. Nou ben je aan het reageren, hè?
Ja,
doe maar power inzetten. Ja,
okay.
Mooi, dit.
Ja.
Hier zijn we ook nog, hè?
Ja, we zijn nog in verbinding. Apart. Boxwedstrijd. best leuk. Speels.
Ja, toch?
Ja.
Oké. Okay. Heb ik nou al jouw power gevoeld?
Dat denk ik niet,
nou,
nee.
Doe eens wat meer dan.
Ja, maar ja, dan duw ik je daar misschien van je stoel.
Is je zo bang?
Nee.
Als jij meer power inzet, jezelf meer laat voelen, meer in je boosheid laat voelen, geeft mij dat ook de mogelijkheid om mijn power aan te spreken.
Oké, ja.
Dus boos is niet altijd naar.
Maar ik ben niet boos nu. Ik ben best blij. Dus dan denk ik,
jij, het wordt, ja, springt aan op je speelsheid.
Ja, ik vind het gewoon leuk.
Ja. Ben we hier nog?
Ja, we zijn nog in verbinding, okay, denk ik. Okay. Ja, weet ik. Ja. Een soort worstel. Armpje worstelen.
Blijf hem voelen, blijf hem, ja, voelen. Okay. En nou gaan we hem eens doen zonder dat we elkaar raken.
Oké.
Okay. Uit verbinding. En nu doen we ook. Boos, ja, tegen elkaar.
Boos.
Hoe is deze?
Ja, die wordt al iets spannender, want...
Okay.
Ja, bij jou zit best veel kracht. Uh-huh. Oké, okay, wat doet dat met me? Ja. Nou, werd al wel iets bedreigender, ja. Ja.
Wel, hè?
Ja.
Zolang het ding van het hele waarom ik, ja, doe, is je te laten voelen dat als je maar blijft verbinden, dan echt dat lijntje, ja, laat lopen, ja, en laat voelen in heel die onderstroom, ik vind jou lief, je, ja, bent oké. Okay.
Kan je ook gewoon...
En dan kan het nog best wel waarde hebben. Want, ja, dan kan ik voelen wat jij in huis hebt. Met al je power. Helemaal,
ja,
dat je er staat.
Ja, ik snap het.
En ik ook.
Ja, nou, dat is een relatie natuurlijk erg belangrijk. Ik ben geneigd ook wel om steeds uit verbinding te gaan.
Ja.
En dat voelen anderen natuurlijk ook.
Ja.
Als ik het over mezelf heb. En dat is natuurlijk niet prettig. Want dat is juist wat het zo onveilig maakt. Hè? Dat je, ja, uit verbinding gaat.
Klopt.
Ja. Terwijl ik ook wel weer, kijk, ik moet denken aan de buurvrouw hiernaast. Die heeft een keer echt al woedend zo aan de deur gestaan, want er was lekkage. En dat kwam door mij, want ik had mijn putje niet schoongemaakt boven, ja, op het dak. Ja, ja. Wat ik toen deed, legde ik zo een hand op haar schouder. Ik zei, buurvrouw, we gaan hierover praten.
Ja.
Weet je wel? En toen zag ik ook bij haar meteen die ontspanning. Dus ik, als ik in goede doen ben, ben ik de eerste die weer die verbinding herstelt of zo. Hè? Door een aanraking of door bij me, door gewoon zelf niet boos te worden, door niet te reageren meteen. Hè? Mm-hmm. Maar gewoon in mezelf. Dus ik ken het wel. Maar het is, ja, het gaat soms weg gewoon.
Ja.
En waarom?
En dat kun je natuurlijk trainen. Erbij blijven. Blijven, ja, verbinden. Maar vooral jezelf blijven voelen en vanuit daar die ander blijven voelen. Ja. Dat kun je gewoon oefenen.
Ja. Nou ja, graag. Want ja, ja, ook als je zo'n weekend, als ik dan weekend weer bij mijn dochter ben. Ja,
ja,
die komt nu in de puberleeftijd.
Mm.
Dan gaan natuurlijk dadelijk momenten komen dat je haar wel achter het behang zou kunnen plakken.
Dat zou zomaar kunnen.
Ja, dat kan. Maar inderdaad, en een kind, het is niks onveiligers natuurlijk. Dat herinner ik me van mijn eigen jeugd met mijn vader.
Yeah.
Kijk, die onvoorspelbaarheid was zo onveilig. Want was hij nou maar iedere dag boos, dan wist je tenminste waar je aan toe was.
Ja. Yeah.
Maar het wist, de ene dag, ja, was je zijn beste vriend. Dan zei hij, kom eens hier en het gaat goed, hè, laat je rapporten zien. En de andere dag kon je niks goed doen bij hem. Dus dat is ook de reden waarom ik haar niet soms een dag of 10 bij me heb. Want ik een dag of 3, 4 in het weekend lukt me dat nog wel.
Mm-hmm.
Maar ik wil ook niet dat zij dat meemaakt, dat ze met iemand is. Waarbij de ene dag kun je alles doen hier. Je kan voor mijn part op het behang gaan tekenen. En de andere dag kan ik dit al niet van je verdragen. Dat je met een pen zit te tikken. Ja, die wispelturigheid, die onvoorspelbaarheid, die heb ik zelf veel te veel meegemaakt. Dus daar wil ik niet zelf nog iemand aan doen. Tussen aanhalingstekens.
Ja.
Dus dat is ook wel een beetje mijn zoektocht. Dat je zou zo graag één stabiele versie van jezelf hebben.
Mm-hmm.
Die niet bij het minst of geringste, wat jij doet nu zo steeds tegen, die niet bij het minst of geringste duwtje uit balans raakt en dus maar overdreven gaat zitten reageren of niks meer kan verdragen. Dat is wel een beetje mijn... Maar ik ben blij met het gesprek andersom wat we gevoerd hebben voor Leven Zonder Stress. Daarin zei je ook, ja, van ja, je moet wel ook, als dat vizier, als dat raampje kleiner wordt,
ja,
rust nemen, zodat het lichaam weer kan herstellen. En dat je automatisch veel meer ruimte krijgt voor die duwtjes en voor die prikkels.
Ja, ja, en stabiliteit is niet iets stilstaands.
Nee?
En dat is misschien het lastige.
Okay.
Nee, want dat is vaak wel wat waar we dan naartoe streven. Dat het een soort van vast stilstaand iets is. Maar,
ja,
wij kunnen dat niet als mens. Want ga maar na om te leven. Althans, niet levend kunnen we dat. Klopt er al iets in je lijf? Je hart.
Ja,
en met je hart kloppen,
ja,
zit er al beweging in.
Oké, dus ik moet ook af van het ideaalbeeld dat ik die rots in die branding kan,
ja,
worden.
Joh.
Die maakt niet uit wat er tegenaan beukt.
Nou ja, als je rots in de branding wil worden, zul je toch een beetje aan boosheid moeten doen, want daar zit power in.
Ja. En hoe doe ik dat dan? Hoe roep ik die woede in mezelf op?
Vooral misschien wat minder als woede bestempelen en eerder als kracht. En het vuurtje okay. in jezelf.
Ja, precies.
Je levensvuur, ja. je lust, ja. je ja. Energie. Ja.
Nou, ik merk wel dat dat ook komt omdat ik eigenlijk sinds 2016 al 5 jaar maar gewoon een beetje aan het lanterfanten ben. Kijk, daarvoor had je natuurlijk wel, je had ook iets om kracht uit te halen, namelijk je was op de radio
ja.
En je mensen vonden het goed wat je deed. Mm-hmm. En ik heb daarna dus inderdaad ben ik weggegaan bij Veronica en daarna ben ik een beetje gaan zwalken, om het maar zo te noemen. Ik zei ook, ik wil mezelf opnieuw uitvinden. Ja. Ik wil nieuwe bossen verkennen.
Ja.
Maar dat is wel niet de meest krachtige plek, tenminste zo heb ik het voor mezelf uitgelegd, waar je vanuit kan komen. Want iemand die zoekende is,
mm-hmm.
ja, die is de ene dag wat stabieler dan de andere dag. Want soms zijn er ook dagen waarbij ik het even niet weet of zo. Hè?
Ja.
Dat ik denk, ja, had ik die carrière maar moeten opgeven? Was het toch niet beter geweest als? Hè? Dus ik vind het een goede vraag gesteld. Ik herken dat wel. Je wil een soort kracht in jezelf voelen die niet afhankelijk is. Kijk, wat ik nu vandaag voel ik me toch wel heel erg goed, krachtig. Waarom? Omdat een column die ik gisteravond geschreven heb,
mm-hmm.
is door diverse andere media opgepikt.
Mm-hmm.
Hij wordt heel goed gelezen. Ik krijg er complimentjes over.
Over 538.
Ja, over Hannelore van 538. Ja. Ja. Ja, dus niet over dat feest,
nee,
hè, maar weer,
die daarna
weer,
kwam.
Weer een
ja,
nieuwe.
Ja, heb ik gelezen.
Nou, en ik hoorde ook weer van mensen, ja, maar waarom vond ik die blog nou zo goed? Omdat je ook je gevoel erin gelegd hebt. Je hebt ook wel een beetje haar kant bekeken en wat goede tips mm-hmm. gegeven. En ik vond hem minder fel dan dat je daarvoor was. En dan krijg je dus allemaal mooie. En dan doet dat iets met me. Maar je kan natuurlijk morgen, overmorgen, de dag daarna, app dat weer weg.
Ja.
En dan zou je zo graag aanspraak willen maken op een soort krachtbron in jezelf. Die zichzelf ook gewoon evenveel waard vindt.
Ja.
En die dus ook gewoon zichzelf durft te zijn en blij is. Zonder ja. dat die reacties van buitenaf allemaal komen.
Ja. Al denk ik, hetgeen waarvoor je veel lof hebt gehad, is dat je, vermoed ik, en ik heb hem ook gelezen, die vanuit boosheid verbinding inzet en niet tegen de vijand,
ja,
de buitenwereld
precies, ja,
doet.
Nee, gewoon contact zoeken, ja.
Ja.
Ik denk gewoon hardop mee.
Maar goed, dan is het de kunst nog om in plaats van als je hebt hem gedropt en dan komt in één keer die hele buitenwereld die gaat reageren.
Ja.
Dan is het, wow, wat?
Ja.
Nu, en dan is die verbinding even weer weg. En dan ga je...
Mee bezoekende.
Ja.
Ja.
Dus blijf dan inderdaad die verbinding houden met jezelf en met de ander, zodat je bij je gevoel kunt blijven.
Maar vind jij nou echt niet dat jij bijvoorbeeld ook mag leunen op anderen?
Tuurlijk wel.
Jij leunt toch ook op je gezin en op je vader, moeder, buren. En dat mis ik nog wel eens. Dat ik dan het idee heb dat je niet te veel op anderen mag leunen. Want die hebben het ook al zo moeilijk.
Oh. Heb
je dat
Nee. Maar ik vind wel, inderdaad, ik ben ook wel vrij zelfstandig. Maar ik denk dat het überhaupt wel... we zijn toch ook een soort van groepskuddedieren.
Ja.
Dus laten we het vooral ook samen doen en dat je even niet moet.
Ja.
Als je het vorige gesprek andersom hebt geluisterd, toen zei ik ook van, wat zou ik jou nou geven? Als je bij mij in de praktijk zou komen, dan zou ik jou even, dat je even niet zoveel hoeft.
Ja, precies. Vertrouw maar even op mij. Ja.
Ik laat jou je lijf wel voelen zonder dat ik er ook maar enigszins iets mee moet of van wil of jij moet iets. Nee, ik laat jou gewoon vanuit liefde voelen. Dit is wie jij bent.
Ja, nou ja, mooi.
Ja.
Ja, ik ben ook wel in een cultuurtje van voor wat hoort wat. Dat is ook, ik wil daar de maatschappij niet de schuld van geven. Maar ja, inderdaad, vroeger leefden we denk ik veel organischer met elkaar. We konden ook niet zonder elkaar, hè. We hebben de illusie dat we zonder elkaar kunnen. Maar dit gesprek had ook niet kunnen plaatsvinden.
Nee, we hebben elkaar allemaal nodig.
Ja.
Ik denk dat we juist nu in corona merken hoezeer we elkaar nodig hebben.
Ja.
In hoe bijvoorbeeld een app als Clubhouse nu onwijs aan het
exploderen
is. Inderdaad, omdat het daar ook heel erg gaat over verbinding. En iedereen heeft het daar maar over intuïtie en
voelen.
Mindset en voelen inderdaad.
Je zit daar ook regelmatig op, hè?
Ja. Zeker, ja. Iedere door de weekse dag doen we een uit je hoofd in je lijf.
Oh, heerlijk.
De vrijdag na, ja.
Wat goed.
Ja, en zo nu en dan mooie onderwerpen, zoals over seksueel geweld. Mooie onderwerpen, ja, vind ik een mooi onderwerp. Seksueel geweld of verbinden, hoe doe je dat nou? Of intimiteit en seksualiteit, hoe werkt dat? Vanuit bij je eigen lijf blijven, ja.
Nou, mooi. Ga ik dat eens checken?
Doen. Ik ga eens even kijken, hoor. Ik denk dat we er eigenlijk wel zijn. Vind je dat
ja,
goed?
Nee, ik vond het ook een mooi gesprek zo.
Ja, ik ook.
Mooie dingen aangeraakt. Dank je wel.
Ja, jij ook bedankt. Dank je wel en leuk dat je hebt geluisterd naar dit tweede gesprek wat ik had met Patrick. Heb je nou het eerste gesprek gemist? Zoek dan eventjes op Leven zonder stress. De aflevering waarin het gaat over voelen en haptonomie met mij, met Nikki de Trooije. Wil je nou meer weten? Denk je, hey, ik ken jou helemaal niet. Wie ben je? Je kunt mij vinden op Instagram. Daar vlog ik met regelmaat over haptonomie, over haptotherapie, over seks, over seksueel geweld en over bang. Dat zijn onderwerpen waarbij je prima bij me terecht kunt. En voor de rest, vind je het leuk om meer te luisteren? Luister zeker de andere podcasts van mij. Of ben je zo getriggerd en denk je, wat doet die vrouw? Zoek eens naar mijn website www.veerkrachthaptonomie.nl. En wie weet durf je het wel aan om een afspraak te maken. En zie ik je binnenkort bij mij in de praktijk. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer, waar dan ook.